Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 792 van de oorlog in Oekraïne. Vandaag weer met jullie vragen. Altijd interessant. Anders krijg je alleen maar te horen wat Rob en Arend-Jan willen dat jullie horen. Hè?
Ja, dat moet niet de bedoeling zijn.
We beginnen met Lange Leo. Die zegt, er zijn de laatste 2 weken... 3 fabrieken in vlammen opgegaan die 155 mm granaten produceren. 2 in de VS en eentje in de VK. 6 weken geleden is een grote explosie geweest bij een munitiedepot in Indonesië, waarnaar de geruchten de Tsjechen een deal mee hadden. Waarom hoor je hier zo weinig over? En wanneer wordt het Westen nou eindelijk eens wakker?
Nou ja, kijk, waarom hoor je er zo weinig over? Omdat er natuurlijk explosies aan de lopende band zijn en fabrieken aan de lopende band schade oplopen. Dus dat is op zich is dat niet zo'n, zo'n geweldig issue.
Inderdaad, ik vond het wel, hè? Dat is die, het klopt
ook,
wel.
Ik vond het zeker in de lokale media, even buiten Jakarta, was 65 ton munitie opgeslagen. Die is in de hens gegaan. Ja. Vermoedelijk vanwege, en dat is interessant, omdat dus Indonesië ook in verband wordt gebracht met de Tsjechen. En dus die hele deal die ze hebben gemaakt om 155 mm granaten en andere munitie naar Oekraïne te verschuiven. Ja. Maar hier ging het waarschijnlijk om instabiele chemicaliën. Waardoor dus die hele zaak ontploft is. Ja. Hier wordt natuurlijk ook, en dat is wel interessant, dat zal straks ook uit de volgende vragen blijken, hier wordt een relatie gelegd die je denk ik niet zo kan leggen, maar die heel erg plausibel zou kunnen klinken als inderdaad dit een van de voorraden is waaruit die Tsjechen wilde putten. Maar ik ben het niet tegengekomen. Ik heb daar geen bewijs van gezien. Ik zeg nooit nooit, kan allemaal gebeuren. Maar door die relatie te leggen, wordt het meteen ook groter en wordt het meteen ook iets waarvan je moet nagaan van is dit nou fake news of niet.
Ja. Ik zie er vooral veel speculatie over op social media, maar niets in de serieuze pers. Maar dat kan natuurlijk zijn omdat de MSM dat voor ons verborgen willen houden.
Hè? Zeker, daar horen wij toch ook bij, of niet?
Ja, zeker.
Maar dus gewoon de causaliteit is gewoon niet bewezen. En verder wijs ik erop dat we in Enschede hebben ooit ook een kruidfabriek gehad. Weet je nog?
Ja,
ooit. Ja.
Nee, dus maar jongens, ik bedoel, de laatste woorden van die vraag was, wanneer wordt het Westen nou eindelijk eens een keer wakker? Dat suggereert dat dit waar zou kunnen zijn. Dus wij gaan hier niet wakker door worden. Behalve als het natuurlijk vrij dicht bij die explosie zit, dan word je wel wakker van die explosie.
Wij slapen rustig niet door.
Maar goed, de Russen zijn de laatste tijd ook wel druk. Je ziet her en der berichtjes opduiken met allerlei sabotage en ander gerotzooi.
Zeker, het kan wel hoor. Het zou kunnen, maar dit is niet bewezen. En dat is ook weer typisch Boekenstein en de Wijk. Het moet wel een beetje bewezen zijn hoor.
Gaan we door naar Albert-Jan van den Berg. Die zegt, klopt het dat er Franse troepen zijn gesignaleerd in Odessa? Wat doen ze hier en heeft dit gevolg voor de relatie van Europa, NAVO, Frankrijk met Rusland?
Ja, hetzelfde verhaal. Er gaan op internet, op Twitter, X, gaan er
YouTube,
allerlei.
Zag ik het
YouTube,
genoemd.
Exact. Ja. Gaan er filmpjes rond. Dat er 1000 troepen zouden zijn aangekomen en mogelijkerwijs tot 2000 troepen in Odessa. En dat zou in opdracht van de Franse president geweest zijn. Frankrijk heeft gezegd, dit is totale onzin, dit zijn leugens. Er is een Naryshkin, de spionnenleider zeg maar, van Rusland, die heeft tegen TASS gezegd, Frankrijk die zal er 2000 sturen. Het is echt flauwekul, Newsweek. Nou ja, helaas, MSN is dat natuurlijk. Dit behoort tot de serie complotdenken. Er zijn verschillende tweets hierover geweest, heb ik gezien, een van 14 maart. Maar ook een tweet van iets eerder. 1,2 miljoen mensen hebben ernaar gekeken, dus dan wordt het al vrij snel waar. Maar ook Newsweek heeft geconstateerd dat er geen enkel bewijs is. En die zeggen dat dit is gewoon puur nepnieuws. Dus het klopt niet.
Met andere woorden, neem gewoon een abonnement op de New York Times. Dat is helemaal niet duur meer tegenwoordig. Want Guardian is zelfs gratis. Hè? En als die kant het overnemen, dan weet je dat ze daar meer dan twee bronnen van zijn.
Maar ja, dan moet je wel geloven, Arie-Jan, dat de mainstream media de boel niet besodemieteren. Want anders geloof ik het nog niet.
Ja.
Maar je hebt wel gelijk.
En al die opmerkingen over pedofiele netwerken zou ik ook allemaal niet geloven. Beste luisteraars.
Oké. Okay.
Dus, deze hebben we ook afgeserveerd. Hebben we er nog één?
Ja hoor, van alles. Even kijken hoor. Ik heb Rob, dit is meer een open vraag, die vraagt... waarom werkt Oekraïne eigenlijk niet met huurlingen? Zoals Amerika destijds in Irak deed met Blackwater... zo zou Europa ook huurlingen kunnen leveren om te voorkomen... dat het in direct conflict raakt met Rusland.
Ja, nou, je huurlingen zijn heel erg duur, hè? Dat moet je wel realiseren. Dus dat is bijna niet betalen. Okay. Nee, wat ze wel doen, en ik denk dat dat ook weer de verwarring is, ze werken wel met buitenlandse strijders. Daar hebben we het ook vrij vaak over gehad. Dat varieert totaal. Je hebt ze uit Nepal, uit Servië, je hebt antifascisten erbij zitten, je hebt fascisten. Die zitten ook allemaal in eenheden. Gevuld zijn met dit soort vrijwilligers. We hebben het vaker gehad over die eenheden die in één klap aanvallen uitvoeren op Rusland zelf. Dat Russische vrijwilligerskorps of het Russische vrijheidslegioen, dat soort clubs, vaak ongelooflijk rechts, vaak tegen het fascistische aan. Dat zijn mensen die heel erg ongelukkig zijn met Poetin en dan daar een oorlog tegen willen beginnen. Maar je ziet uit de hele wereld, ook uit de westerse wereld, dat er de Amerikanen, Britten, die zijn er ook bij betrokken. Die lid worden van zo'n vrijwilligerseenheid en dus gewoon meevechten. En er zijn er behoorlijk wat hoor. Die aantallen die zijn moeilijk echt, vind ik, hard te maken. Maar de circulaire aantallen in de mainstream media van, laten we zeggen, tussen de 10.000 en 20.000 van dat soort strijders. Dus het zijn er, in ieder geval zijn het er, het zijn behoorlijke aantallen. En of dat getal klopt, dat weet ik niet.
Ruud Brandsma vraagt, is het mogelijk dat er op een van de raketten die Iran op Israël heeft afgevuurd een kernkop zat en dat daarom Jordanië bereid was medewerking te verlenen aan het tegenhouden van de aanval? Hoe kan je zeker weten als er een raket op je land wordt afgevuurd dat daar wel of geen kernkop op zit gemonteerd?
Nou, dat kan je niet weten. Dat zeker is, maar je kan ervan uitgaan dat het niet zo is. Omdat een kernkop alleen zal worden, erop zal worden geschroefd als een land echt in zijn voortbestaan bedreigd wordt. Dus als het echt niet anders meer kan, dan zou je dat gaan doen. Maar een kernkop onder deze omstandigheden op Iran schieten is echt totaal uit de lucht gegrepen. Daar zit geen enkele logica in. Israël zou dat absoluut niet doen. Dus dit is een broodje aap. Dat kan niet anders.
Ja. Ik vraag me ook echt af waar Ruud Brandsma dat dan leest. Want ik lees...
Dat is een goede vraag, Arie-Jan. Wat ik merk uit deze vragen... is dat er dat kennelijk... en daar heeft de AIVD in zijn jaarverslag... die deze week is verschenen... ook aandacht voor gevraagd. Ja, de hoeveelheid... nepnieuws is zo groot dat het heel lastig is. Ik moet er zelf ook vaak naar kijken. Want klopt dit nou of klopt dit niet? Kan dit kloppen? Ja. Gelukkig vragen staan aan ons. Dat vind ik wel heel fijn hoor. Ik ben wel heel blij met deze vragen. Maar ja, kan het kloppen of kan het niet kloppen? Ik heb dat ook vaak. Dus daar zit het hele probleem in. Die hoeveelheid nepnieuws is zo groot. Die informatiecampagne, zoals het officieel heet, wat de AIVD ook heeft geconstateerd, die is zo omvangrijk dat dit soort zaken wijdverbreid zijn op het internet. Ook in het Nederlands. Ik heb mezelf ook teruggezien met uitspraken, met mijn foto erbij, waarvan ik denk, ja, heb ik die ooit gedaan? Die heb ik nooit gedaan. Ja. Het kan ook niet, maar het is wel slim gedaan, moet ik zeggen.
Ja. Je moet dus echt wantrouwig zijn op het internet, hè, vind je niet?
Ja.
Je moet echt heel wantrouwig zijn. Je moet minstens twee bronnen hebben. Zo werken dus die goede kranten ook. Hè? Die hebben gewoon twee bronnen en dan durven ze het op te schrijven.
Ja, en AIVD dus in dat jaarverslag. Volgens mij heb ik het Erik Akerboom, de baas van de AIVD, ook hebben horen zeggen. Die zegt dat we op dit ogenblik in een soort schemergebied, een soort grijze zone zitten tussen oorlog en vrede. Hmm. Je ziet dat ook uit de opiniepeilingen. Van mensen voelen zich inderdaad onveilig. Dus we zitten inderdaad in die grijze zone. En een onderdeel van die grijze zone is het oppoken van de hoeveelheid desinformatie, mogelijkerwijs sabotageacties, hacks op het internet, dus digitale aanvallen. Dat hoort er wel echt bij. Dus we zullen denk ik in de komende tijd zien dat dit alleen maar erger wordt.
Ja, je ziet zo'n schemergebied inderdaad wat je zegt. En de emoties lopen vaak hoog op. Hier dan met betrekking tot Rusland en Oekraïne. Maar je ziet het ook heel erg erger worden nu aan de Amerikaanse universiteiten als het gaat om het Midden-Oosten conflict. Dat het protesten, en het wordt heel erg fel.
Het loopt echt helemaal uit de hand, jongens. Weet je nog, de voorgeschiedenis was dat Harvard en de Pennsylvania University, de voorzitters, die werden naar het congres geroepen voor een hearing.
Ja, en toen dat was een paar maanden geleden al. Hè?
Ja. En toen vond men dat ze dus te slap optraden tegen antisemitisme en al dat soort dingen. En die zijn vervolgens ook letterlijk hun baan kwijtgeraakt. Hè? Ja. Nou, het gevolg daarvan is dat de andere voorzitters van de college van bestuur, om het in Nederlandse termen te gieten, bijvoorbeeld Columbia, die gaan nu extra hard optreden. Want die willen dus wel, ja, die staan onder druk van donoren, onder druk van wat er eerder is gebeurd. Dus in Columbia is het nu gewoon zo dat dat studenten gewoon worden verwijderd van de campus.
Studenten die protesteren tegen het Israëlische optreden in Gaza. Ja.
Ja, dus het is totally polarized. Wat een beetje vreemd is, want dit zijn wel dus zeer begaafde studenten. Maar dat is kennelijk niet intelligentie is niet voldoende om niet mee te doen aan die totale polarisatie. En wat natuurlijk ook speelt, jongens, is dat, kijk, als je Israël samenvat als een 76 jaar oude koloniale apartheidstaat, ja, dat is wel een beetje van dik hout zaagt met planken. Want ja, apartheid geldt alleen maar voor de Westbank, hè, of voor de Gazastrook, maar niet voor Israël proper natuurlijk. Hè. Daar hebben de Palestijnse Arabieren net zoveel rechten als de Israëlische die daar zijn. Mm. Dus dat vind ik wel. En wat ook helemaal onder het, vind ik echt een probleem van, luister eens, die Israëlische staat is natuurlijk ontstaan omdat Europa zelf zich niet erg prettig heeft gedragen ten opzichte van de Joden. Met al die pogroms eeuwenlang, hè, door de Christusmoord, de Joden hadden Jezus vermoord. Hè, maar ook door die vreselijke Holocaust. Dus het is ook wel begrijpelijk dat Joden tot de slotsom waren gekomen, dat ze een eigen staat nodig hadden om zich veilig te voelen. Nou, dit mag je al niet meer zeggen, want dan steun je al een apartheidstaat.
Het doet ergens ook wel een beetje denken aan die protesten op de universiteiten tijdens de Vietnamoorlog.
Ja, ja. En ook, dit was ook tijdens Seder, hè, weet je wel, die Joodse feestavond. En in 1969 was er een Freedom Seder bij de dood van Martin Luther King. En toen was het ook zo'n demonstratie. Maar het gaat, ik merk het op mijn eigen college ook hoor, het gaat van dik hout zacht met planken. Hmm. En die polarisatie is zo erg, het doet me een beetje denken van toen ik een studentje was, zat ik in een jaar met nogal wat CPN-leden, weet je wel. Daar had ik het niet zo mee.
Zat je aan de UvA, waar dat zo sterk was?
Nee, dat was wel, ik had op de Vrije Universiteit, maar dat ging echt wel ook daar. Dick Benschop bijvoorbeeld, hè, die is tegenwoordig kapitalist geworden, maar die was behoorlijk lid van de vakbond, kan ik je vertellen. Ja. En toen was het ook heel gepolariseerd. Weet je, dat mensen, sommige Ian van de Heuvel, de PvdA, zei dat het in Oost-Duitsland een paradijs was, weet je nog? We hebben allemaal meegemaakt. Ja. En ik hoop dat dit overwaait, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de manier waarop Netanyahu opereert op die Gazastrook, dat het nog veel meer mensen uit elkaar gaat spelen.
Ja. Zullen we er nog eentje doen?
Ja, vraag maar.
Ik heb nog Lennart van Binsbergen hier staan. Die zegt in het programma Reinvent Money, vertelt gastspreker John Mersheimer, dat de Russische regering om na Oekraïne ook Europese landen binnen te vallen een verzinsel is van Europeanen. Hij gaf er de term threat inflation aan en dit zou als doel hebben om een dergelijke om met dergelijke woorden de steun aan Oekraïne intact te kunnen houden. Zijn argument hierbij is dat Rusland niet bij machten is of kan komen om een groter conflict met de NAVO te winnen in Europa. Ook zou Rusland geen interesse hebben in het bezetten van Oost-Europa. Hij zegt in jullie eigen programma is vaak melding gemaakt van de mogelijkheid dat Rusland prikacties zou kunnen uitvoeren in de Baltische Staten. Het Instituut for the Study of War ziet dat ook. Nou, hij geeft als tip, is het niet eens tijd om John Mersheimer uit te nodigen voor een goed gesprek bij jullie aan tafel? Interessante suggestie. En zijn vraag is, wat zijn nu de harde aanwijzingen dat Rusland misschien op termijn wel in staat is en er ook netto baat bij zou kunnen hebben om horizontaal te escaleren?
Nou, dat zou heel snel kunnen gebeuren. Dat zou bij wijze van spreken morgenochtend kunnen gebeuren. En dat is iets wat Mersheimer gewoon niet mee heeft genomen. En horizontaal escaleren is wat anders dan een oorlog beginnen tegen de NAVO. Het horizontale escaleren betekent alleen maar, en dat past ook helemaal in het denken van de Russische van reflexieve controle. Dat betekent dus dat je iets doet waardoor je zeker weet, of vrijwel zeker weet, dat de tegenstander, in dit geval de NAVO, een bepaalde stap gaat nemen. Bijvoorbeeld geen steun meer verlenen aan Oekraïne. Ja, dat past echt helemaal in het denken, maar dat is iets anders dan het beginnen van een totale oorlog tegen de NAVO en het proberen te bezetten van de Baltische Staten of van Polen. Ik bedoel, de Baltische Staten komen ze denk ik nog redelijk kent, maar Polen, dat lukt gewoon helemaal niet. Dus in die zin ben ik het met Mersheimer eens. Alleen ik vind het wel heel erg eenzijdig en weinig strategisch gedacht in dit geval van mijn geachte collega Mersheimer.
Ja. Ik vind überhaupt, ik heb een enorme bewondering voor Mersheimer. Hij is een groot wetenschapper. Maar zijn opvatting over dat Oekraïne eigenlijk gewoon de invloedssfeer is van Rusland. En dat we het daardoor ook Rusland moeten gunnen. En dat we dan weer een stabiele wereld kunnen worden.
Ja, maar dat jaren geleden heeft hij dat gezegd. Ik bedoel, dat is natuurlijk, dat zijn discussies die gewoon niet meer relevant zijn op dit ogenblik. Ja,
maar hij vindt het nog steeds. Hij vindt het nog steeds. En wij hebben altijd gezegd van luister, je hebt helemaal niet die NAVO-uitbreiding nodig. Dat had Poetin allemaal helemaal niet nodig. Hij werd gewoon gedreven door een historische interpretatie waarbij Oekraïne niet bestaat, maar dat het van Rusland is.
En weet je wat, jongens? Ik bedoel, het is een oorlog beginnen om zoiets is nooit een reden. En ik denk exact. Dat eigenlijk gewoon het hele punt is.
Ja. En overigens, dat boek van Mersheimer, The Tragedy of Great Power Politics, is een fantastisch boek.
Zeker.
Moeten mensen vooral lezen. Echt een fantastisch
Absoluut.
Boek is dat.
Ja.
Ja. Oké. Resumerend zeggen wij bij Boekestein en de Wijk, dubbelcheck wat u leest. Eén bron Zeker. Is geen bron. En behalve als u luistert naar Boekestein en de Wijk, want dat zijn twee bronnen.
of drie. Drie kunnen ook drie zijn.
Ja. Ja. Bedankt, mede namens de vragenstellers.
En
tot morgen.
Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.